Gemeente, op 30 april heeft Nederland Koninginnedag mogen vieren. Een blijde dag. Nu op 13 mei viert de kerk Koningsdag. Ook een blijde dag, de troonsbestijging van Koning Jezus. Zo zou ik de hemelvaart van de Heere willen betitelen. Hij heeft zijn strijd gestreden, de overwinning behaald en nu gaat hij glorierijk ten hemel in. Een feestdag, de kroning van de koning. Er is een gezang wat bij me opkomt. Wij knielen voor uw zetel neer, de troon waarop hij zit. Wij heren al uw leden en wij eren u als onze Heer met liederen en gebeden. Nou, we gaan het vanmorgen hebben over de koning op zijn troon. En wat dat nou wil zeggen, dat er aan de rechterhand van God een koning zit. Psalm 68. Psalm 68 is door David gemaakt. En het is opvallend dat hier, Psalm 68, in het Oude Testament aangehaald wordt in het Nieuwe Testament door Paulus. En dat Paulus deze psalm, onze tekst, vers 19, rechtstreeks betrekt op de hemelvaart van de Heere Jezus. Psalm 68 gaat dus ook over de hemelvaart en ook zelfs over Pinksteren. Treffend trouwens, tussen haakjes, dat volgens de Joodse liturgie, Psalm 68, gelezen wordt op wekenfeest. Pinksterfeest. Opvallend. Het gaat in deze psalm ook dus over hemelvaart en Pinkster. Historisch gaat het over David die de ark opvoert naar Jeruzalem. Maar profetisch gaat het over de triomftocht, de zegentocht van Jezus. Met in het voetspoor overwonnen vijanden de zegentocht naar de hemel. Gij voert den hemel op vol eer. En de engelen stonden aan beide kanten van de gouden straat hem toe te juichen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Wie juichte er? De discipelen niet, maar de engelen die juichten. De engelen juichten. Hij ging naar de hemel door de eerste hemel, de wolkenhemel, de tweede hemel, de sterrenhemel. Ook dwars door de hemelse gewesten. De hemelse gewesten, waar de Satan de overste is van de macht van de lucht, waar de demonen zijn. Maar die demonen moesten wijken. Hij vaart voor het oog met gejuich omhoog. De engelen, de goede engelen, die juichten hem toe. Totdat hij ging zitten op de troon aan de rechterhand van zijn vader. Nou, we gaan erop letten. Ik zet boven de preek, prijs mijn ziel de hemelkoning. Prachtige mooie hymne. Prijs mijn ziel de hemelkoning. Er zijn er vier waarheden, vier hemelvaartsgedachten in onze tekst. We gaan ten eerste letten op dat werkwoord opgevaren in de hoogte. De verlosser vaart op. Wat betekent dat? Ten tweede gevangen genomen. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Wat betekent dat? Dat heeft in ieder geval te maken met vijanden. Die verslagen zijn. Ten derde gaven gegeven. Gij hebt gaven genomen om die uit te delen onder de mensen. Gaven geven. Dat doet de Heer ook vanaf de hemelvaart. Gaven geven aan zijn volk om ze te verrijken. En ten vierde woning gemaakt. Ook de wederhorige om bij u te wonen. O Heere God, uitroepteken. Woning gemaakt, want een blij vooruitzicht. Woning maken. Ik zet dit over de preek. Prijs mijn ziel de hemelkoning. Vier hemelvaartsgedachten. Opgevaren. Gevangen genomen. Gaven gegeven. En woning gemaakt. Eerst even iets over de achtergrond, gemeente, van Psalm 68. Het gaat hier, zoals we gezegd al, letterlijk is het een danklied van David. En het gaat hier over David die net koning geworden is. De vijanden zijn allemaal verslagen. De Filistijnen zijn kopje kleiner gemaakt. De Jebusieten, de inwoners van Jeruzalem, die zijn verdreven uit Jebus, uit Jeruzalem. En Jeruzalem is veroverd, wordt hoofdstad van het land en dan, als dan alles stil geworden is en er net koning zit op de troon, dan is het eerste waar David aan denkt, is aan de ark. De ark als een symbool van de Heere God. En dan heeft hij het verlangen in zijn hart om de ark, die van Gods gunst getuigt, de ark van het verbond, om die ark te brengen naar de top van de berg Sion, naar Jeruzalem, om die ook in de hoofdstad te plaatsen. Zodat niet alleen Davids troon, maar ook Gods troon, de ark, zal staan in het middelpunt van het volk. Daar hoort de ark, op de berg Sion. Dat is de rustplaats van Gods troon, de ark. Dat is de woonplaats van God, midden in het centrum van zijn volk. En dat vind ik kostbaar dat David eraan denkt. Saul heeft zich 40 jaar lang nooit bekommerd om die ark, wat andere dingen te doen. Hij heeft zich nooit bekommerd om het huis of om de ark van God. Maar David, zijn eerste gedachte als die koning is, ik kan niet zonder de ark. Ik wil graag leven rondom die ark. Ik wil graag jubelen voor die ark. Waarom is die ark zo bijzonder? Omdat die ark, gemeente, een beeld is van de Heer Jezus. Een prachtig beeld. De ark die gemaakt was van hout en van goud. Hout overtrokken met goud. Zo is de Heer Jezus goddelijk en menselijke natuur. Allebei hout en goud. Goddelijk is goud, menselijk is hout. En in die ark zat de wet. De Heer Jezus die zingt profetisch. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En bovenop die ark was het verzoendeksel. Die eisen en die vloekende wet bedekte. Waar het bloed op druppelde op dat verzoendeksel. De Heer Jezus is gekomen als middel om verzoening aan te brengen. Door zijn eigen dierbaar bloed. En die ark, beeld van de Heer Jezus, die moet voor David het middelpunt worden. Ja. Die ark wordt verhoogd, die wordt opgebracht, opgevoerd naar de berg Sion. Die ark die in vernedering was, 40 jaar lang rondgezworven in vernedering in de woestijn, het volk Israël. En op een gegeven moment ging het zo laag met die ark, dat die wel werd gebracht bij de Filistijnen. Bij de Dagonstempel. Maar daar betoonde de ark dat die sterker was dan dat machtige Dagonsbeeld, die afgod. En toen ging het met die ark vanuit de vernedering naar omzwerving, ging het naar omhoog, naar de berg Sion en daar rustte het. Nou, daar gaat het over in deze psalm. En u weet waarschijnlijk, jullie weten kinderen, waarschijnlijk wel dat David op een gegeven moment dan die ark gaat halen uit het huis van Obed-Edom. En dan moet hij gedragen worden op de schouders van de levieten, niet op een nieuwe wagen. Wat ging toen mis? Toen viel er een dode. En om de 6 passen wordt er een offer gebracht, een heel plechtstatig, maar ook heel uitbundig. Vaart die ark op de schouders van de levieten, zo langzaam wordt die gebracht op de berg Sion, Jeruzalem. Mensen staan rijen dik langs de kant van de straat en ze zingen en ze jubelen. God vaart, zo staat het in vers 19, gij zijt opgevaren in de hoogte. Ziet u die ark langzamerhand gaan? En David die jubelt voor de ark, al zijn ledematen doen mee. Maar denk erom, mensen. Hij verheugt zich met beving. Waarom? Nou, omdat er pas geleden een dode gevallen was, Uzia. Dus hij jubelt wel, maar niet dat oppervlakkige gedoe, hoor. Hij verheugt zich met beving. En toch verheugt hij zich. Zo blij is hij. De Heere in het middelpunt. David huppelde en Michal ergerde zich. Ja, ook dat. En dan is die ark op de Sionsberg. En dan staat David daar als koning. Dan zegent hij het hele volk. Zo in extase, zo enthousiast, zo in God verheugd. Dan zegent hij het hele volk en dan gaat hij aan het volk geven, aan de man en de vrouw en iedereen. Dan krijgen ze een stukje brood en dan krijgen ze een fles wijn en een stukje vlees. Dan deelt hij gaven uit. Snapt u nou vers 19? Gij zit opgevaren in de hoogte als de ark. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Om te wonen, o Heere God. Zoals de ark nu opvaart naar de heuvel Sion, zo vaart de Heere Jezus op naar het hemelse Jeruzalem. Die lijn trekt Paulus. De ark verhoogt en David verheugt. De Heere Jezus verheerlijkt en de discipelen waren verblijd toen hij naar de hemel was gevaren.
Ze verheugde zich.
Nou, de eerste gedachte is, gij zijt opgevaren in de hoogte. En dan zegt Paulus in Efeze 4, we hebben het gelezen. Dan gaat hij verder redeneren. Gij zijt opgevaren in de hoogte, dat wil zeggen dat hij vooraf eerst is neergedaald. Wat is dat anders, zegt Paulus in Efeze 4, vers 8, dan dat hij eerst is neergedaald naar de lagere delen van de aarde. Met andere woorden, Paulus zegt, voor de hemelvaart is er eerst een aardevaart geweest. En zelfs een hellevaart geweest. Voor de kroon was er eerst een kribbe en zelfs een kruis. Voordat het hemelvaartsfeest kon worden, moest het eerst kerstfeest worden en Goede Vrijdag worden. Om een werk te volbrengen. Om een strijd te strijden. De eeuwig levende Zoon van God, de koning, moest knecht worden. Hij moest zijn leven afleggen. In de kerstnacht afgedaald vanuit de schoot van de Vader. Voordat hij opvoer, moest hij eerst neerdalen. En, zegt Paulus, hij is neergedaald niet op aarde, maar tot in de nederste delen van de aarde. Dat wil zeggen, niet alleen op aarde als knecht, maar verder, dieper naar beneden. Tot in de bittere dood van het kruis. Tot in het donkere graf. Niet alleen vlees geworden, maar ook Gods verlating. Tot verzoening. Hij is de dood ingegaan, verloren gegaan in die 3 uren van duisternis. Zo laag waren wij gevallen om ons daaruit op te halen. Om ons uit het slijk te verhogen. Dus we kunnen eigenlijk niet goed hemelvaart vieren zonder ook te denken aan kerst en aan Goede Vrijdag, zegt Paulus. Maar daarna is het dus ook wel weer bergopwaarts gegaan. Vanuit die allerdiepste diepte is hij opgeklommen tot ver boven alle hemelen, zegt Paulus in Efeze 4. Vanuit de allerdiepste diepte is hij nu verhoogd uitermate door God, uitermate verhoogd tot in de allerhoogste hoogte. Een hogere plaats dan de Heer Jezus is er niet. In de hemel, aan Gods rechterhand, op de troon, engelen, machten, krachten, boze engelen, goede engelen, allemaal aan hem onderworpen. Met alle macht in hemel en op aarde, in het hele universum. Met een naam boven alle naam. Daar hebben we van gezongen, eeuwig bloed, de gloriekroon, na de doornenkroon. De gloriekroon, de eerkroon op zijn hoofd, Davids grote zoon. Een kroon van het fijnste goud. Ja. Wat heeft dat betekend voor de Vader, gemeente? Gij zit opgevaren in de hoogte. Wat heeft dat betekend voor de Vader? Nou, de Heer Jezus die ging vanaf de Olijfberg en hij steeg op. Niet dat een wolk hem kwam halen, dat dacht ik vroeger, hè. Als kind, toen kwam de wolk, die daalde neer en hij stapte in die wolk en die wolk die nam hem mee. Nee, hij steeg op. Geen wolk komt eraan te pas. Hij steeg op. Hij vaart op voor het oog. De zwaartekracht laat hem los. Hij vaart op en dan die wolk die neemt het zicht weg. Die Shechina, die heerlijke wolk, die neemt het zicht weg. Geen ijzeren gordijn, geen koperen plaat, geen betonnen muur, maar slechts een wolk. Je kan er zo je hand doorsteken. Het neemt alleen het zicht weg. De Vader neemt hem op. De eeuwige deuren van de hemelstad gaan open. Van de hemel gaan open. Die eeuwige deuren gaan omhoog en de koning gaat naar binnen. En als hij binnen is, gaan die deuren niet dicht, maar die blijven openstaan. Hemelvaart wil zeggen een open hemeldeur. Achter hem laat hij de deur openstaan. Er zullen ook nog andere mensen, verloste zondaars, naar binnen mogen gaan. Het is feest in de hemel geweest, ik geloof vast en zeker. De engelen hebben hem begroet als hoofd van het hemels legermacht. En de gezaligden in de hemel die hebben hem begroet toen hij binnenkwam. Als de heiland die hen heeft gekocht. En ze hebben hem hulde toegebracht. En de Vader, de Vader heeft gezegd, denk ik zomaar, de Vader heeft gezegd tegen alle hemelingen, wees blij met mij, want deze mijn zoon, hij was dood en hij is weer levend geworden. Teruggekeerd naar het vaderhuis. En hoe? Als mens, dat is belangrijk. Dat vatten we niet zo. De Heer Jezus was natuurlijk van alle eeuwigheid als zoon van God bij de Vader. Maar het bijzondere van de hemelvaart is dat hij naar de hemel gevaren is, niet zomaar als zoon van God, maar juist als mens. Er is nu één mens in de hemel. Eentje. Met lichaam, een verheerlijk lichaam en ziel. Hij heeft ons vlees, zegt de catechismus terecht, hij heeft ons vlees, ons lichaam meegenomen de hemel in. Een verheerlijk lichaam. Er zit nu één mens in de hemel. Met lichaam en ziel. Met een verheerlijk lichaam. Met datzelfde lichaam waarmee hij geboren is en geleden heeft en gehangen heeft aan het kruis. Maar verheerlijk. Naar zijn menselijke natuur, als zoon des mensen. Nou, gemeente, de eerste gedachte, opgevaren in de hoogte. En als je dan bedenkt dat de Heere Jezus, dat mag een gelovige zeggen, als je dan bedenkt dat de Heere Jezus, dat hij gekomen is voor mij, neergedaald is om mijn zonde te verzoenen, om mij uit die diepte op te trekken, dan gun ik hem die eerkroon op zijn hoofd. Dan ben ik er blij mee dat hij nu alle macht heeft. Dan wil ik graag die opgestaande gaan ophemelen. Goed en groot van hem spreken. Hij stierf voor mijn zonde op de heuvel. Hij ging de dood voor mij in. Om mij te verlossen, te verzoenen. En ik roep hem uit als koning, niet alleen in de hemel, maar als koning van mijn hart. Ja. Nou, tweede gedachte. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd, vers 19. Wat betekent dat? Nou, heel simpel. Voordat je als glorierijke Heer de hemel in kan gaan, moest hij eerst een overwinning behalen. Eerst de victorie en dan de glorie. Eerst de overwinning en dan de eerkroon. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Wat wil dat zeggen? Ik heb u al gezegd, Paulus in het Nieuwe Testament in Efeze 4 haalt dit ook aan. En bij de Romeinen was er een bekend gebruik. En Paulus kende dat vanzelfsprekend, want dat was in die dagen bekend. Als er een Romeinse generaal een overwinning had behaald over mensen in een vergelegen land en dat land had veroverd en de vijand overwonnen, verslagen had, dan ging zo'n Romeinse generaal, die werd dan met eer en heerlijkheid begroet in de hoofdstad Rome. En dat was een heerlijk iets. Dan werden de poorten van Rome, die werden opengezwaaid voor die held, voor die overwinnaar, voor die generaal die een overwinning heeft behaald. En dan alle huizen werden versierd in de hoofdstad Rome. Mensen klommen op de daken. Mensen stonden in lange rijen langs de route. En die overwinnaar, die held, die werd dan op een strijdwagen met witte paarden getrokken. Lauwe krans op zijn hoofd. En zo ging hij de straat om de hoofdstad, deed hij zijn ererondje. Kinderen waren vrij, was een vrije dag. Een onvergetelijke dag voor kinderen die dat meemaakten. De held, de overwinnaar op de zegekar, die triomferend door Rome rijdt. En de vijandelijke koningen die hij overwonnen had, de officieren, de oversten van de vijand, die waren dan ontwapend, die liepen daar helemaal naakt en die waren geketend aan die zegewagen. Dus die man als een held, lauwe krans, en daarachter liepen dan met gebogen hoofd de overwonnen officieren, de vijand, geketend, ontwapend. Vrouwen die strooiden bloemen naar die held. Hij was de held van de dag. Nou, dat is eigenlijk een prachtig beeld van hemelvaart. Zo is de Heer Jezus als het ware als de grote triomfator uit de strijd op Golgotha tevoorschijn gekomen. Hij zag zijn strijd op Golgotha bekronen, Pasen. Hij overwon die sterke held. Geen macht hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. En nadat hij overwonnen had, ging hij hemelvaart. Werd hij met glorie, eer en heerlijkheid gekroond in die hemelse hoofdstad. Het hemelse Jeruzalem. En wat is dat dan? Die gevangenis gevankelijk gevoerd. Dan moet je denken aan die overwonnen koningen daar, achter die zegenkar, vastgeketend. De kanttekeningen zeggen dat zijn degenen die ons gevangen hielden, de macht van de dood. En de macht van de zonde. En de macht van de Satan en de duistere verwoestende macht en de demonische machten. En de hel en de verdoemenis. De Heere heeft over hen getriomfeerd. Ja. Boven alle hemelen. Jezus Christus triomfator zingt een lied. Heel het rijk der duisternis. Die weet nu wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Ik ga eens even kijken naar dat rijtje wat er achteraan bungelt. Overwonnen, verslagen vijanden. Moet je wel een geloofsbril opzetten, anders zie je het niet. Je moet wel een kinderlijk geloof hebben, wil je de bloemetjes gaan gooien naar die held. En dan zie ik inderdaad, wie zie ik? Ik zie daar de Satan. Verslagen, die kop vermozzeld. Hij heeft nog wel macht, maar het is gebroken macht. Restmacht. Die leeuw, die briesende leeuw, hij zit wel aan die kar vast hoor mensen. Je denkt wel dat hij rondgaat, hij gaat ook wel rond, maar hij zit wel aan een ketting, zegt een christen. Het is een overwonnen macht, die Satans macht, en hij zit vast aan de zegenkar van Christus. De wereld. Heer Jezus zegt, in de wereld heb je wel verdrukking, jawel. Die leeuw die kan nog wel brullen, maar hij kan je niet meer beschadigen. En die wereld, je kan er wel verdrukkingen hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ze moeten er achteraan lopen. Achter de triomfator, de Heer der Heren. En die huiveringwekkende macht van de dood, die laatste vijand. Het is een verslagen vijand, werkelijk. Hij is verslagen, de dood is hooguit een dienaar voor een kind van God. Hij zal je brengen bij God, maar hij kan je niet meer beschadigen. Dat kan niet meer. En de macht der hel verslagen. Achter de kar. Die overwonnen vijanden, die koningen en zo, die moesten hun lapens inleveren. Hun speren en hun geweren en hun messen en hun dolken en hun bogen. Alles werd ingeleverd. En al die geestelijke, destructieve machten, die zijn ontwapend door de Heer Jezus. Daar ligt de giftand op die zegenkar. De giftand van die sissende slang. Die giftand is eruit gedrukt. Hij kan er wel sissen, maar hij kan je niet meer beschadigen. Daar ligt de prikkel van de dood. Die prikkel, die angel, die is eruit ontwapend. Niks kan mij schaden, niks kan mij scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus onze Heer. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Misschien is het een mooi beeld, gevangenis gevankelijk gevoerd. Een mooi beeld, het is een passend beeld om te denken aan de bevrijdingsdag 5 mei. 5 mei 1945 werden er heel wat concentratiekampen ingenomen door de geallieerde legers. Bijvoorbeeld ook kamp Amersfoort, hè, zo'n doorgangskamp. Door de Canadezen ingenomen. En degenen die daar in de barakken zaten, die werden aan het Rode Kruis overgedragen. Duizenden zijn er getransporteerd van kamp Amersfoort verder, concentratiekamp. Honderden zijn er door ziekte en uitputting overleden. Geëxecuteerd. Maar toen kwam 5 mei 45. En toen werd de gevangenis, de concentratiekampen, die werden gevangen genomen. En de gevangenen ontzet. Vrijgemaakt. Dat is het. En er waren nog mensen overlevend. Overlevende waren er nog. En die waren zwak en ziek en uitgeput. En de wanhoop nabij onder de slavernij van het nazisme. Maar toen werden ze bevrijd. Toen stonden ze in de vrijheid. Ten dode opgeschreven, maar daar kwam de triomfator, daar kwam de held bij wie hulp was besteld, de Heer Jezus. En zo is het ook met mensen. Ten dode opgeschreven, sterveling. Maar de Heer Jezus nam de kerker ten buit. En nu mag worden verkondigd, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Ja, zo kan het voelen, hè, gemeente, zo kan het zijn in je leven. David voelt soms die ketenen knellen aan zijn lichaam, aan zijn ziel. De dichter van Psalm 116 zegt, ik lag gekneld in banden van de dood. Toch nog een macht. Daar de angst der hel, die helle macht, mij alle troost deed missen. O Heer, verlos me uit de banden waarin de boze mij beknelt. Waar kan je last hebben van de zondemacht? Als het goede wil doen, dan is er toch weer die macht van de zonde, waar ook toch weer de fout in gaat. Maar sinds hemelvaart mag ik verder gaan. Wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Die machten, die hebben het moeten verliezen. Het gaat zelfs nog een stuk verder, gemeen. Maar dan moet je wel in je geloof op je toppen zijn, hoor. Maar toch. Als je nou die zegenkar ziet rijden, hè, door Rome. Je ene held en al die overwonnen vijanden. Krijgsgevangenen. Weet je wat het volk aan de kant van de weg je stond? Weet je wat ze deden? Ze gingen die overwonnen vijanden, ze gingen die vijanden bespotten. Ze gingen ze uitjoelen. Slappe koningen, waardeloze officieren. Ze werden uitgejouwd. En weet je, in het geloof mag ik heilig spotten. Ik zie in het geloof, dan zie ik de dood als de koning der verschrikking. Als een overwonnen koning, gebonden aan de zegenkar van Jezus. En de duivel als de overste van de wereld. Ik heb het al gezegd aan de ketting. McCain die heeft er iets van begrepen toen hij zong, nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon meer af. Hij tartte de dood. Niets zal mij scheiden. Ik mag heilig spotten. Dood, waar is uw prikkel? Nou, waar is die? Nou, die angel, die giftand. Dood, waar is uw prikkel? En dan kijk ik naar die kar en dan kijk ik naar de Heer Jezus. En zeg, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ik dank God die mij de overwinning geeft door Christus Jezus, onze Here. Luther heeft er ook wat van begrepen, van dat heilig spotten. Toen hij zong, beef Satan, want hij die ons geleidt zal u de vaan doen strijken. Overwonnen vijanden. Wat een prachtig beeld, die zegenkar van koning Jezus, zijn triomftocht, hemelvaart. Een feestdag voor de kerk. Elia die ging ook naar de hemel. Elia ging met een vurige paarden en met een vurige wagen naar de hemel. Ook zo'n zegenkar zou je kunnen zeggen. Alleen daar bungelt niks achteraan. Bij Elia die ging met een vurige wagen paard naar de hemel. Maar er was niks achteraan. Geen overwonnen vijanden. Maar bij Jezus een heel rijtje van al die verwoestende geestelijke duistere machten. Verslagen. Ja. Derde gedachte. Er staat in vers 19. We hebben het gehad over opgevaren, we hebben het gehad over de gevangenis. Gij hebt gaven genomen om die uit te delen onder de mensen. Wat wil dat zeggen? Niet alleen dat de Heer Jezus de vijanden verslaat, maar ook dat hij zijn volk, de mensen, zelfs de wederhorigen, dat hij zijn gemeente gaven geeft. Gaven geeft. Gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ook weer dat beeld van die overwinnaar. Als hij dan zijn rondje houdt door Rome. De buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet meer uitgetogen. Zijn volk kreeg wat geschenken, die mochten erin delen in de buit. Zoals David dat deed, weer letterlijk in het Oude Testament, als die ark opvaart en daar is op die berg, dan zegent hij het volk en dan geeft hij aan iedereen, mannen en vrouwen, iedereen geeft hij geschenken, brood, wijn en een stukje vlees. Gaven genomen om die uit te delen onder de mensen. En nou is het mooi om te zien hoe Paulus dat toepast in Efeze 4. Het gaat over gemeenteopbouw. En dan zegt Paulus, hij die opgevaren is eerst neergedaald tot in de nederste delen van de aarde. Hij is opgevaren en heeft gaven gegeven aan zijn gemeente. En wat zijn dan die gaven? En dan past Paulus dat toe op apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat zijn dus gaven die gegeven zijn ter opbouw van de gemeente. Hemelvaartsgeschenken. Van de Heere Jezus in de hemel aan zijn gemeente, zijn kerk op aarde. Ja, ambtelijke gaven. Mooi, mooie toepassing. Maar je kan natuurlijk ook denken, gij hebt gaven genomen die uit te delen de mensen aan de Heilige Geest. 10 dagen na de hemelvaart wordt de Geest uitgestort. Dat is de grootste gave, ons ten goede, tot der mensen troost. De kanttekeningen gaan nog wat verder. Kanttekeningen zijn goed op deze plaatsen. Kanttekeningen zeggen, na de victorie geeft hij nu vanuit zijn troon een overvloed van allerlei gaven die hij uitdeelt aan zijn kerk. Zelfs aan ongelovigen tot hun bekering. Zelfs de gaven van geloof en bekering vanuit de hemel. De gaven van geloof. Dat is een gave Gods. Die hij mild en overvloedig schenkt sinds hij zit op de troon. De gave van hoop. Hoop. Als je de wanhoop nabij bent. Dat is een hemelvaarts geschenk van koning Jezus. Nieuwe hoop. De gave van liefde in je hart uitgestort. Door de Heilige Geest. De gave van wijsheid. Hemelvaarts geschenken. De gave van heerlijkheid. Dat wacht nog, dat krijg je straks. De gave van rust en kracht, van een nieuw hart, van uitkomst. Gaven, een volheid vanuit die voorraadkamers, vanuit die schatkamers, een volheid die hij uitdeelt, mild en overvloedig, koninklijk en royaal. Zo is de Heer Jezus. Geloof ik dat? Dat is één. En ten tweede, kan de Heer die gave aan mij kwijt? Kan hij het aan mij kwijt? Ben ik erom verlegen? Of zeg je van nou, we zijn een gemeente die rijk en verrijk is en geen ding gebrek. En de Heer Jezus staat aan de deur met handen vol met gaven. Ik raad u dat gij van mij koopt, goud. De Heer heeft goud in zijn handen. En ogenzalf. En witte kleding. En brood en wijn. En hij heeft handen vol. En staat te kloppen aan die deur van de gemeente. En de gemeente die doet open, nee die doet niet open. Die zegt, wat, wie bent u? Ik ben de Heer Jezus. En ik heb handen vol met gaven. En dan zegt die gemeente, ik heb niks nodig heren. Ik heb niks nodig, want we zijn rijk en verrijk en we hebben geen ding gebrek. Nu hebben we niks nodig voor vandaag. Dat is erg. Zo kan het ook in je leven zijn. Rijk en, ik heb het eigenlijk nog niet nodig. Ja, ik heb al, misschien wel iets nodig. Maar vergeving, vernieuwing. Kan de Heer het aan me kwijt? Vandaag zijn hemelvaartsgaven. Zit ik er dan verlegen? Of heb ik nog zat aan restanten? Weet je wanneer de Heer het aan je kwijt kan? Als je gebrek gaat lijden. Als er honger komt. Als er leegheid komt in je leven. Ik vind het ook mooi om hier te denken in dit verband aan Jozef. In het Oude Testament. Dan zie je dezelfde gang, hè? Vernedering, tot in de kerker, en dan verhoogd. Tot aan de rechterhand, de Zafnat Paanea, de behouder in het leven. Aan de rechterhand van de farao. Rijdend op zijn tweede wagen, dat is een zegenkar, Jozef. En zijn dienaren maar roepen tegen iedereen die het hoort. Knielt voor Jozef. Knielt voor deze koning. En dan gaan die voorraadschuren van Jozef, die gaan allemaal open. En dan mag hij vrij komen uit die voorraadschuren. Maar ja, dan moet je wel honger hebben. Want dan zeg je, ik heb nog genoeg voorraad. Mijn koelkast zit nog vol. Maar door de nood en door de honger gedreven gingen ze, van lieverlee, gingen ze Jozef. Hoe meer honger, hoe meer je Jozef gaat waarderen. En hoe meer ik zelf ontledigd word, ontgrond, ontbloot, hoe meer ik nou die heelvaartsgave gaat waarderen. Aan wie? Er staat aan mensen, onder de mensen, voor de mensen. Ook de wederhorigen, zelfs de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Aan wie geeft de Heere dat? Aan mensen, aan de gemeente, aan zijn volk, maar zelfs aan de wederhorigen. Zelfs het wederhorig kroost, ja. Dat vind ik zo mooi. Hier zit zoveel ruimte in. Zelfs de weerspannigen, de dwarsliggers, de opstandelingen, de ongelovigen. Weerspannigen werden in het Oude Testament gestenigd. In het Nieuwe Testament mogen ze bij God wonen. Biedt de Heer ze nog een onderdak? Dat is evangelie. Wederhorig, dat wil zeggen tegenhorig, ongehoorzaam. Dat heeft met je oren te maken, wederhorig. God heeft onze oren geplant en hij heeft deze schotelantennes zo gezet dat ze de woorden die een ander spreekt kunnen oppakken. Goed gezet, maar als het gaat over geestelijke dingen, dan staan onze oren verkeerd. Dan glijden Gods woorden van ons af. Wederhorig, mijn oren staan verkeerd. Dat zeg je wel eens tegen je kinderen, joh, je oren staan verkeerd vandaag. Maar zelfs dat wederhorig kroost. Die ongehoorzamen. Die ongelovigen. Die eigenlijk zeggen, wijk maar van me, want aan de kennis van hun werk helemaal geen lust. Die ongehoorzamen, die wederspannigen. Zoals die. Heb je er ook zo eentje bij zitten? Heb je er eentje bij zitten misschien in het gezin? Of in je familie? Of heel dichtbij? Heb je er eentje bij zitten? Wederhorig. Ik leg er mijn vinger bij. En ik noem de naam van diegene aan wie ik nu denk. De Heere, u hebt het gezegd. Zelfs het wederhorig kroost. Nageslacht. Ook bij uw wonen. We zien dat in de handelingen bij Paulus, Saulus van Tarse. Wederhorig, als het ging over die naam van Jezus. Wederhorig, hardhorend. Maar de koning overwint. Er staat een mooie tekst in Psalm 110. Ook een heel vaste psalm trouwens. Psalm 110 staat dat de Heere zegt tegen de Heere. De Heere zegt tegen de Heer, God de Vader zegt tegen God de Zoon. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden maak tot voetbank voor uw voeten. En dan staat in diezelfde psalm. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Met andere woorden, de Heere maakt onwillige gewillig. Zeer gewillig op de dag dat u uw kracht gaat tonen in het leven van die wederhorige mensen. Dat zien we zo mooi bij de verloren zoon. Dat was een wederhorig kroost. En dan gaat die vader die jongen gaven geven. Tot der mensen troost. Een ring, een beste kleed. Schoenen aan zijn voeten. Maar weet je wat dat al het mooiste was? Dat wederhorig jochie. Niet die gaven, maar dat hij nou weer bij zijn vader mocht wonen. Dat altijd bij u mag wonen. Dat was het allergrootste wonder. Hemelvaart, ik ga afsluiten. Hemelvaart. De enige geboren zoon die gaat naar het vaderhuis. Waarom? Om te verkondigen dat wederhorig kroost, dat verloren zonen, welkom zijn in dat vaderhuis. Ik had trouwens nog één gedachte. Dat is woning maken. Woning maken. De hemelvaart heeft ook te maken met woning maken. Mag ik nog even moeilijk gaan doen? Moet u even kijken in vers 19. Wat staat er nou in uw zuivere, onvervalste statenvertaling? Wat staat daar nou? Nou, er staat in vers 19 bij mij een aantal dingen schuin gedrukt. Er staat, laatste vers, ja, ook de wederhorige. En er staat er, bij u staat er bij mij schuin gedrukt. Dat wil zeggen, dat staat er niet. Dat staat er helemaal niet in de grondtekst. Dat hebben ze erbij gezet. Om het een beetje lopend te maken. Maar er staat letterlijk in de grondtekst ook de wederhorige om te wonen, o Heere God. De nieuwe vertaling heeft het beter begrepen. Die heeft het zo vertaald, ook de wederhorige om niet bij u te wonen. Dat zou dus kunnen. Maar je zou denk ik iets beter kunnen vertalen met ook de wederhorige streepje om daar te wonen, o Heere God. Waar is dat daar? Dat is in Sion natuurlijk. In Sion. De Heer heeft gaven gegeven om uit te delen onder de mensen, ook de wederhorige streepje, omdat u daar op Sion woont, o Heere God. Die ark is opgegaan naar Sion en dat is de woonplaats geworden. Het is zo, dus je zou kunnen vragen, wie gaat nu waar wonen? Gaan nou wederhorigen bij God wonen? Dat is de Statenvertaling. Of, zegt de tekst eigenlijk, gaat God nou bij wederhorigen, bij Israël, bij het volk Israël wonen? En dat staat er letterlijk. Engelse vertaling zegt, Afrikaanse vertaling zegt, de kanttekeningen wijzen daar trouwens ook op dat alternatief. Nou, daar ga ik voor in eerste instantie. Om daar op Sion te wonen. Dus dat God komt wonen in die ark onder Israël. En weet je, in het Nieuwe Testament, hier wordt het dus ook wel Pinksteren. Hè? Profetisch zien we inderdaad dat bij Pinksteren dat de Heilige Geest komt wonen. Onder de gemeente. Inwonend in de kerk. En dat de Heilige Geest zelfs komt wonen, woning gaat maken bij wederhorige mensen. Saulus die zo wederhorig kroost was. Saulus die Paulus wordt. En de Heere zegt, en op een gegeven moment zegt Paulus, Christus die woont in mij door het geloof. Dus dat God nou komt wonen bij mensen, bij zijn volk, bij zelfs bij wederhorige plaats gaat maken. God gaat wonen bij mensen. Dat is Pinksteren. Dus eigenlijk is dit een Pinksterprofetie. Mooie gedachte. Hemelvaart en Pinkster in één tekst, in het Oude Testament nog wel eens. Maar natuurlijk mag je ook de kanttekeningen, dat zit er ook wel in. Dat komt later. Eerst komt God bij mensen wonen, door zijn geest. En later mogen die mensen dan gaan wonen bij God. Altijd bij u mag wonen. Dat is straks. Dat is de hemel. Ja. En daar mag je dan ook aan denken. Tweede instantie. God komt bij mensen wonen en mensen mogen straks altijd bij de Heere wonen. In het Vaderhuis, die vele woningen, vele woningen. Het staat er nog eens extra bij, zelfs voor wederhorigen om bij u te wonen. Niet een uurtje op bezoek komen, niet een uurtje op bezoek komen en dan weer weggaan. Niet als gast een paar dagen blijven, maar wonen voor eeuwig en voor altijd. Wat een heerlijk uitzicht. En dan begrijp ik Waarom David zegt, o Heere God. Dat zijn de laatste drie woorden. O Heere God. Uitroepteken. Toen God kwam wonen bij Israël. Op die berg Sion, middelpunt hoofdstad. Toen was het feest bij David. Als de Heere Jezus door zijn Heilige Geest in je hart komt wonen. Dan wordt het feest in je ziel. En dan kan je eigenlijk alleen maar aanbidden. O Heere God. David begint met een verklaring. Hij is opgevaren. En hij eindigt in de verwondering. O Heere God. Hij eindigt in aanbidding van die ten hemel gevaren koning. En wat is dan aanbidding? Dat past op hemelvaart. Op de kroningsdag van de koning. Wat is dan aanbidding? Dat is eigenlijk dat je niet verder komt dan de naam van de Heer in verwondering uit te roepen. O Heere, mijn God. Als je in Middelburg bent geweest, het Koninginnedag. Ja, waarom ga je dan naar Koninginnedag? Ja, dat is niet om te gaan winkelen of zo. Wat is nou het hoogtepunt van Koninginnedag? Nou, je gaat er allemaal naartoe. Je wil natuurlijk een glimp van de koningin opvangen. En van leden van het koning. En als je dan een glimp hebt opgevangen. Ja. En als je dan nog eens in de hand krijgt. En als je dan nog eens met Maxima op de foto kan. Ik teken ervoor. Dat is het summum, dat is de climax, dat is het hoogtepunt. Als ik iets van de koning of de koningin, het koninkrijk mag zien, dichterbij mag komen. Of dat die dichter naar, zijn er dichter naar mij toe komt. Weet je wat het hoogtepunt is van, van Koningsdag, van Hemelvaartsdag? Dat ik nou door het geloof, dat ik nou een glimp heb opgevangen van die koning en zijn schoonheid. En dan kom ik niet verder dan, o Heere, mijn God. En wat zie je dan door die hemeldeur? Dan zie je midden op de troon een lam, staande als geslacht. Er is een opwekkingslied, en dat vind ik een hele mooie. En dat gaat zo, waardig is het lam, zittend op de troon, zegevierend voor altijd. Ja, waardig is dat lam. Amen.